Je luistert naar de podcast Natuurhartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast.
Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen.
Vandaag hebben we een bijzondere gast in de podcaststudio. Het is Marijn Tinga, de plastic soepsurfer. In Leiden en verre omstreken wereldberoemd vanwege zijn acties en initiatieven om zwerfafval tegen te gaan en dan met name de plasticberg. Hij staat voor hergebruik en probeert met ludieke acties mensen in Nederland en daarbuiten bewust te maken van het probleem. Dat gaat veel verder dan het opruimen van de straat of het park. Nee, Marijn surft op een surfboard gemaakt van zwerfplastic de wereldzeeën over. Hoe bijzonder is dat? We horen er graag meer over. Net zoals we meer willen horen over zijn educatieprojecten voor kinderen en speciale acties voor statiegeld, herbruikbare koffiebekers en operatie Bakzeil. Marijn, welkom in de studio.
Ja, leuk om hier te zijn.
We zijn heel vereerd dat je er bent. Dat is heel fijn. Zoals ik zei in de introductie, ben je erg actief in de bestrijding van zwerfafval en plastic. Hoe is dat zo gekomen?
Tien jaar geleden inmiddels. Zag ik dat plastic aanspoelen op het strand. En ik surf heel veel. Ik ben bioloog van oorsprong. En ik zag dat plastic aanspoelen op het strand. En ik surf nog steeds vaak voor de kust langs. Van Scheveningen naar Zandvoort vaak. En dan maken we een downwinder, zo heet dat. Als de wind goed staat, dan vaar je met de wind mee een heel stuk. 35 kilometer. Maar 10 jaar geleden, toen kwam net plastic kwam wat in het nieuws. Hè, dat het schadelijk zou zijn. Dat er dieren in verstrikt raakten. En terwijl ik daar voor die kust langs surfte, hier gewoon, langs die lege stranden met harde aanlandige wind, dan zag ik zo nu al de plastic onder mijn boord doorschieten. En ik zag het ook aanspoelen, letterlijk. En ik kreeg dat idee van, misschien moet ik eens proberen een surfboard te bouwen van al dat plastic afval dat ik op het strand zie aanspoelen. Ook omdat ik gewoon van surfen hield. Helemaal niet met het idee van, daar ga ik nou heel veel verschil mee maken als ik dat doe. Maar ik dacht, ik ga een kunstwerk maken. Toen heb ik met een gasbrander en een strijkijzer heb ik, nou, eerst dat plastic natuurlijk verzameld, toen geshred en toen samengeperst tot een heel zwaar boord. En op dat boord dat stond toen voor de hoeveelheid plastic afval die elke maand tussen twee strandpalen, 250 meter, aanspoelde. Dus één zo'n boord van 10 kilo, dat 10 kilo... Het boord zelf ook 15 kilo met alle materialen. Maar die 10 kilo die erin zaten, dat was de hoeveelheid plastic die er aanspoelt per maand, elke 250 meter. Nou, dat statement en dat kunstwerk, hè, dat boord, dat is helemaal waar je al die stukken plastic uit zag steken en, nou ja, flesjes in zaten. Dat heb ik toen van België naar Duitsland voor de kust langs, ben ik erop gaan staan en heb ik dat helemaal afgesurfd. Of eigenlijk heb ik het niet gehaald. In Ameland ben ik aangespoeld na 3 dagen. Het was koorts en had ik allerlei... Hingen mijn vellen echt erbij aan mijn handen. Want ik had ook van vistouw had ik voetbanden gemaakt. En dat was niet goed voor mijn voeten.
Hoe lang had je toen gesurfd?
3 dagen, ja. Nou ja, goed. Dus ik denk zo'n 6 tot 8 uur op een dag. Ja, en toen spoelde met dat veel te zware boord. Waar ik had nooit een surfboard gebouwd. Dus en toen spoelde ik daar aan. En toen was er natuurlijk helemaal niks veranderd. Want er lag nog overal evenveel zwerfafval. Dus heb ik geleerd, bewustwording is niet genoeg. En toen is het eigenlijk... En dat is eigenlijk het begin geweest toen... Ja, dus niks veranderd. Het enige wat er veranderd was, dat ik toen een bijnaam had. De plastic soep, surfer.
Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen op dat moment hadden gedacht... Oké, ik heb dit gedaan, dat was leuk, niet helemaal geslaagd. Ook veel van geleerd en mee gedaan. Dit was een leuk avontuur, ik ga weer andere dingen doen. Maar bij jou was het idee, hey, er is niets gebeurd. Ik moet het juist doorzetten. Ik moet hier verder mee. Hoe kwam dat?
Nou, wat me opviel, 10 jaar geleden, je kan het bijna niet voorstellen, maar 10 jaar geleden, toen reden net de eerste elektrische auto's rond. Er was nog heel weinig. Dat kan je bijna nu niet meer voorstellen. Maar 10 jaar geleden, toen was er bijna nog niemand bezig met plastic afval. Je kon echt in één middag, kon je iedereen die er in Nederland bezig was met plastic afval bellen. We waren gewoon 5 telefoontjes. En door mijn tocht was ik op een of andere manier, ja, in het land van de blinden is de één oog koning, was ik op een of andere manier een soort autoriteit geworden.
En dat voelde als een verantwoordelijkheid misschien zelfs?
Nou, het voelde vooral als, daarvoor was ik kunstenaar en zet ik altijd mijn kunstwerken ergens neer. En dan mocht de toeschouwer bepalen, ook al waren dat vaak maatschappelijk geëngageerde kunstwerken. Het was de toeschouwer die langsliep en de toeschouwer die bepaalde dan of ze er wat mee wilden. En nu was ik activist. En als activist ben je heel duidelijk in je boodschap. En die omkering, het feit dat je dus zelf eigenlijk deel was geworden van je kunstwerk en ja, de personificering was geworden van dat werk, dat maakte eigenlijk het grote verschil. Toen dacht ik, hey, er is wat veranderd.
Ja.
Ja, daarna ging ik dus zeilen, vond ik op de Zweedse kust allemaal flesjes die niet uit Zweden of Noorwegen afkomstig waren. Nee. En die waren aangespoeld uit Nederland en uit Engeland. Nee. En dat is toen de aanleiding geweest om weer een surfboard te bouwen. Ik had natuurlijk ook mezelf kunnen vastlijmen aan een colafles of bij Coca-Cola voor kunnen gaan demonstreren of de weg blokkeren. Maar ik dacht, ik bouw weer een surfboard. En toen ben ik daar op van Scheveningen naar Engeland gekitesurfd op dat surfboard om aandacht te vragen voor een petitie die ik was gestart. Ja. Petitie voor statiegeld. Daarmee heb ik toen 60.000 handtekeningen opgehaald. En met die 60.000 handtekeningen, het was Valentijnsdag 2017, in plaats van snoephartjes heb ik, of in plaats van die handtekeningen heb ik snoephartjes meegenomen. Dat is echt een bult, 60.000 handtekeningen. 60.000 snoephartjes uitgedeeld aan die Kamerleden daar. En eigenlijk in return, als tegenprestatie een handtekening gevraagd onder een motie die ik zelf had geschreven. En die motie die ging dus over statiegeld. Hè. Die zei 90% minder zwerfflesjes binnen 3 jaar. Nou, het woord statiegeld stond niet in mijn motie. Ook het woord blikje stond er niet in. En dat was net voldoende voor de VVD en de CDA om ook die motie te tekenen. En 2 dagen later is die motie, die heette toen de Plastic Soup Server motie, die is toen overgenomen door het kabinet.
Ik kan me goed voorstellen dat je daaruit veel voldoening hebt gevonden. Dat je daar trots op bent. En dat is echt een grote stap.
Voor het zwerfafval zeker. Ja, nee, dus dat scheelt natuurlijk 100.000 plastic zwerfflesjes per dag in Nederland. Die niet in de berm in de straat terechtkomen.
En kun je aangeven waarom er een motie in 2017 is ontstaan op statiegeld? En wij pas dit jaar kleine blikjes en flesjes in het statiegeldapparaat kunnen gooien?
Voor juni 2021 voor flesjes en een jaar daarna voor blikjes. Dus dat is wel ietsjes langer.
Ja.
Waarom dat zo is? Ja, omdat er een hele kabinetsperiode overheen gaat. Hè? Okay. En wetgeving kost ook tijd. Ja. En na de wetgeving, dus die moet eerst gemaakt worden, dat kost meestal een jaar of anderhalf jaar. En dan moeten al die bedrijven, dan moet de logistiek nog opgezet worden, moeten die machines nog gemaakt worden. Dus dat kost dan vaak ook nog eens weer 2 jaar. Ja. Nou ja, dit was vlak voor de, hè, dus die motie die was vlak voor de verkiezingen. Nou ja, dan heb je de formatie, daar zitten we nu natuurlijk ook nog in. Ja. Dus ja, dat zorgt dan uiteindelijk dat het dus 5 jaar duurt. En niet zoals bij mij in de motie gesteld, 3 jaar, voordat dan uiteindelijk statiegeld er is.
Ik hoor eigenlijk in je verhaal 2 verschillende dingen. Je redeneert vanuit kunst, maar je redeneert ook vanuit het activisme. Vanuit een gevoel dat dus bij je is opgewekt. Maar ik hoor ook activiteiten in de politiek. Wat vind jij eigenlijk het leukste van al deze dingen?
Toen ik begon, deed ik het om het surfen. En nu kan ik eigenlijk geen surfexpeditie doen zonder dat ik van tevoren echt weet dat ik daar verschil mee maak. Anders ga ik niet op het surfboard staan. Als ik dan die energie en tijd erin steek, dat er daadwerkelijk wat verandert. Ja. En het mooie eigenlijk, hè, dus ik vertelde over hoe die eerste tocht over bewustwording ging. En iedereen die geeft je een klapje op de rug en die zegt hartstikke goed dat je dat doet. Maar je bereikt eigenlijk geen nieuwe doelgroep. En pas met die motie, pas toen het politiek werd, pas toen het financieel consequenties ging hebben, toen pas opende er een heel nieuw netwerk aan andere milieuclubs die mee wilden werken, maar ook aan allerlei bedrijven die ook allerlei belangen hadden hierin natuurlijk. Yeah. En dan kom je in een hele ander soort golf, maar dan een golf op land en een momentum. En die geeft enorm veel energie. En wat is dat? Ja, dat is toch soort invloed die je kan uitoefenen. Het gevoel dat je ergens verschil kan maken. Dat zorgt uiteindelijk dat je de energie in blijft steken. En in die tijd heb ik echt, dat is wat ik zeg. Ik kon dat op dat moment niet zo goed scheiden. En ik was er ook niet mee bezig, denk ik. Want ik wilde gewoon verder. En ik was niet aan het terugkijken wat is er bereikt. Want dat doe je met z'n allen.
Het is grappig dat je dat zegt, dat je het met z'n allen doet. Want je hebt ook een boek geschreven met de titel De Plastic Soup Server. Waar je dit thema ook aanroert, met als ondertitel hoe 1 persoon het verschil kan maken. Nu leg je net uit dat je het niet in je eentje kan doen, maar dat je wel in je eentje iets kunt starten, een beweging kunt starten. Nu vroeg ik me af of je voor onze luisteraars een suggestie of een tip hebt, hoe je als 1 persoon het verschil kan maken. Hoe begin je?
Het is morgen Valentijnsdag en ik schreef een kaartje naar de voormalige staatssecretaris. Hè, want die snoephartjes waar ik je net over vertelde, dat was eigenlijk dat symbool daarvoor. Dus ik dacht, Valentijnsdag. En ik schreef op dat briefje aan de staatssecretaris die dat mogelijk heeft gemaakt, Stientje van Veldhoven, dat ik eigenlijk nu pas besef hoeveel moed je nodig hebt. En dat het altijd van individuen afhankelijk is welke stappen er en keuzes er gemaakt worden. En dat het maar enkele individuen zijn die zo krachtig zijn, die uiteindelijk met heel veel doorzettingsvermogen zo'n, in dit geval, beleid door weten te zetten. Want je wil niet weten hoeveel tegenlobby en tegenstand. En er moet iemand zijn met een visie die dat uiteindelijk oppakt en doorzet. En dat is niet alleen in de politiek natuurlijk, waar ik denk we sowieso veel te weinig mensen van hebben die op die manier kijken en verder dan hun eigen eerste belang denken. Maar dat geldt natuurlijk ook in het bedrijfsleven. Zo nu dan kom je gewoon mensen tegen die willen het verschil maken of die zetten wel door of die hebben een visie en die staan erachter.
En dan is het natuurlijk zaak om die mensen ruimte te geven en ook zichtbaarheid en ze te helpen om op een plekje te komen waar ze ook echt daadwerkelijk bij kunnen dragen.
Ja, het gaat altijd om je eigen scope natuurlijk. Wat kan jij doen binnen je eigen mogelijkheden? En in mijn geval was dat een surfboard bouwen. Van plastic afval en daar aandacht mee vragen. En met veel geluk en toeval en op het juiste moment zijn. Zorg je er ook nog eens voor dat er een motie wordt aangenomen. Ja. Omdat je op het juiste moment op de juiste plek bent. En daarmee verwerf je een enorm netwerk. Ja. Wat je later dan weer gebruikt.
Het is inderdaad allemaal begonnen met het surfboard. Dat realiseer ik me wel. Maar je hebt natuurlijk veel meer lijntjes ondertussen uitgezet. Niet alleen de politieke lijn, maar ook educatieve projecten. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Nou, op een gegeven moment dan kom je er dus achter dat eigenlijk politiek en beleid, dat eigenlijk de krachtigste manier is om verschil te maken. Dus als je dan ziet dat er bepaalde regelingen, dat jij die zou kunnen veranderen. Hè, als het gaat bijvoorbeeld om dat er op scholen geen afval gescheiden kan worden. Of dat er bepaalde regelingen rond opruimen van afval gaan starten. Of taxatie, hoe zeg je dat, toeslagen op plastic. Dan kan je dat aanzien komen en dan probeer je daar op het beleid op te beïnvloeden. Dus een van die projecten die we deden, dat was in de coronaperiode, ging ik alle scholen langs, of alle klassen eigenlijk, omdat ik vond dat in de klas ook afval gescheiden moest kunnen worden. En dat gebeurt niet, of heel weinig. En ik probeerde dat te veranderen door dat gratis te laten doen door het bedrijfsleven. Nou, dat wordt wat complex, maar op die manier probeer je dus de klassen en de scholen erbij te betrekken. En dat gaat dan natuurlijk wel heel erg om bewustwording.
Ja, precies. Want het gaat er dan natuurlijk ook om dat die kinderen zich realiseren dat ze leven in een omgeving.
Kijk, je hebt aan de ene kant heb je de consument, de burger, de consument. Aan de andere kant heb je het bedrijfsleven en je hebt de politiek. Nou, die drie die werken. Die werken op elkaar in. Dus de consument die stemt, of de burger die stemt natuurlijk. En de bedrijven die kijken weer naar die consumenten. En de consument is belangrijk erin, maar dat is een hele grote groep. Je maakt niet in je eentje heel snel verschil. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je als consument begrijpt dat jouw keuzes invloed hebben. En zeker als het gaat om plastic. Dus als het zo is dat jij in de klas gewoon alle afval bij elkaar gooit, dan ervaar jij nooit. En dat verschil tussen al die verschillende soorten afval en dat plastic. Nou, en als jij thuis dat wel zou moeten scheiden. Ik woon dan in Leiden, daar is dat gescheiden afval wordt niet meer, of plastic wordt niet meer gescheiden ingezameld. Daarmee speel je eigenlijk dus bedrijfsleven in de kaart. Want je krijgt daarmee steeds minder bewust burgers die bewust zijn over hun plastic. Gebruik. Ja. En ik denk dat we dat niet moeten willen met z'n allen. Hè? Als je druk wil uitoefenen op het bedrijfsleven, als je druk wil uitoefenen op het politiek, dan is het belangrijk dat we met z'n allen begrijpen hoe we met ons plastic omgaan. En dan heb je bewuste burgers nodig.
Ja, zeker. En in dat verband zag ik nog een intrigerend concept in de voorbereiding van dit gesprek. En dat is de plastic paradox. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
De plastic paradox is de tegenstelling dat we een materiaal hebben, plastic, dat het heel goedkoop is, overal wordt toegepast, maar eigenlijk een maximale verantwoordelijkheid van ons eist. Dat is de tegenstelling. Dus dat we een materiaal hebben waar we eigenlijk maximaal verantwoordelijk voor moeten zijn, maar dat we dat inzetten voor wegwerp, voor de meest goedkope toepassing en iets wat volledig geen waarde meer heeft na gebruiken. Dus 50% van alle plastics die geproduceerd worden. Je moet je voorstellen, dat weegt evenveel als de helft van de wereldbevolking. Dus als je de hele wereldbevolking op een weegschaal zou zetten, staat gelijk aan de hoeveelheid plastic die we per jaar produceren. Plastic gaat niet weg uit zichzelf. Het kan gerecycled worden, maar nog geen 10% wordt gerecycled. En dan wordt het in het volgende rondje wordt het alsnog verbrand. Dus de enige manier om van plastic af te komen is eigenlijk door het te verbranden. Dat is de enige manier. Ja. Want schimmels, bacteriën, gisten, die kunnen er niks mee. Dat betekent dat je dus eigenlijk maximaal verantwoordelijk moet zijn als je zo'n materiaal gebruikt. En wat zie je? En dat is de tegenstelling. We gebruiken dat eigenlijk voor allerlei verpakking, wegwerp, waar we eigenlijk volledig geen verantwoordelijkheid voor willen hebben.
Ik vind het een interessant idee om over na te denken, hoor. Dat we een materiaal hebben dat heel makkelijk lijkt, maar wat eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid geeft. Ik wil eigenlijk ook nog een ander idee met je bespreken. Dat is het verschil tussen hergebruik en het stoppen van gebruik van plastic. Dus het niet meer produceren. Is hergebruik eigenlijk wel een oplossing?
Je hebt herbruikbare bekers, reuse. Dat is reuse. Dus alles wat je eigenlijk meerdere keren gebruikt, dat noem je reuse. En recycling is natuurlijk dat je van de grondstoffen opnieuw een product maakt. Nou ja, en in onze huidige systeem is het zo dat meestal downcycling is, zodat je niet hetzelfde product ervan kan maken. Alleen van flesjes die in een statiegeldsysteem zitten, of blikjes in een statiegeldsysteem, daar kan je daadwerkelijk, omdat het schoon materiaal is, ook daadwerkelijk 100% recyclen tot weer nieuwe flesjes. En uiteraard moeten we dus veel minder plastic produceren. Moeten we daarvoor kijken? En de valkuil is dat we alternatieve materialen gaan gebruiken, alternatieve wegwerpmaterialen gebruiken. Dat we dus in plaats van wegwerp plastic, wegwerp papier voor to-go producten gaan gebruiken. Want dan ben je alsnog aan het wegwerpen. Wat we uiteindelijk moeten doen, is ons gedrag veranderen. En dat betekent dat we dus richting die reuse en richting eigenlijk minder consumptie zouden moeten bewegen. Hè? Want papier heeft in een heel aantal gevallen een grotere footprint dan plastic dat heeft. Ja. Alleen, je kan zeggen, als het gaat om producten waarvan je van tevoren weet dat ze weinig zwerfafvalrisico hebben. Het zijn eigenlijk twee sporten met dezelfde bal. Yeah. Dus je hebt aan de ene kant recycling. Dus alles wat jij aan verpakkingen maakt waarvan je van tevoren weet. Hè, zeg bijvoorbeeld de folie van de komkommer, die vind je niet op straat. Die folie van die komkommer, als je die niet op straat vindt, dan is het niet. Hè, dan hoef je die wat mij betreft niet te vervangen door bijvoorbeeld papier.
Nee. Hè,
want dat plastic is goed recyclebaar. Mits ze natuurlijk in de goede stroom terechtkomt.
Okay.
Maar producten die op straat terechtkomt en die een groot zwerfafvalrisico hebben, weet ik veel, patatbakje of to-go beker.
Ja.
Daarvan kan je zeggen, dat moet misschien wel van papier of van bioafbreekbaar plastic, in welke mate dat dan ook bioafbreekbaar is.
Ja.
Want daar heeft het schade aan het milieu direct.
Ja.
Maar zolang het dus eigenlijk in de juiste afvalstroom blijft, hè, binnenshuis als het ware, vanaf huis.
Ja.
Zou je kunnen zeggen, moet je goed de life cycle analysis van die verschillende materialen op elkaar afleggen en eigenlijk naar reuse gaan.
Het is goed dat je dat aangeeft, want ik denk toch dat veel mensen denken van, nou ja, als je gewoon het vervangt tot iets anders, dan is het simpel opgelost. Maar dat is het niet. Het is geen simpel probleem. En dat zal het ook nooit worden, omdat het natuurlijk ook in het gebruik en in de mentaliteit van de mensen zit om dingen te gebruiken en weg te gooien. En dat daar misschien het probleem zit. Dat kun je oplossen op een simpele manier. Maar omdat het geen simpel probleem is, kun je het ook niet simpel oplossen. Dus goed dat je dat nog even heel duidelijk stelt. We hadden het net even over jouw surfactiviteiten en naar Engeland. Ik had het idee dat je ook naar Oslo was geweest onlangs. Ja. Is dat een terugkeer naar het begin van jouw avonturen? Of is dit een sluitstuk van je avonturen? Of hoe moeten we dit zien? Of heb je nog een nieuwe trip gepland?
Ja, allebei. Alle drie.
Oh jee. Ik raak iets.
Waar moet ik beginnen? Ja. Nee, dus statiegeld is ingevoerd natuurlijk in Nederland. En daar heb ik heel lang voor gestreden. En ik zocht eigenlijk een manier om mijn kennis en die ervaring die ik had of heb opgedaan hier in Nederland, om die ook internationaal die te delen. En er is één flesje. Dus toen ik in Zweden was, na mijn eerste tocht, ben ik 5 maanden wezen zeilen, kwam ik die flesjes uit Engeland en Nederland tegen op de Zweedse kust.
Ja.
En dat ene flesje, dat bleef me altijd bij dat Engelse flesje blijft me bij. Dat Nederlandse flesje had ik natuurlijk gebruikt om die petitie mee te starten.
Ja.
Maar dat Engelse flesje, dat dacht ik, nou ja, dat wil ik nog een keertje terugbrengen. Maar ja, windsurfen van Zweden of Noorwegen naar Engeland of Londen, ja, dat is heel wat anders dan. Ja. Even de Noordzee over, wat natuurlijk ook al een enorme...
Ik zag dat het 1800 kilometer is.
1800 kilometer, ja. Dus dan moet je een surfboard hebben, een windsurfboard. En dat is echt een stuk... Ik kon alleen maar met een gasbrander in een strijkijzer wat bouwen. Dus ik had het eigenlijk een soort van alweer geparkeerd.
Je moest het iets groter aanpakken, iets professioneler.
Ja, precies. Ja. Maar ja, ik wist niet zo goed hoe. Nee. Hè, waar begin je met zoiets? En toen kreeg ik vorig jaar een mailtje van de hogeschool in Holland. En die hadden boards gebouwd van schimmeldraad.
Ja.
En die zeiden, nou, als je wat weet, wij bouwen graag een boord voor je. Dus
schimmeldraad, kun je daar iets meer over vertellen? Dat is wel interessant.
Ja, dat is mycelium. Ja, dat gedraagt zich dus een beetje als piepschuim.
Ja.
Iets zwaarder. En nou ja, daar waren ze mee aan het experimenteren en kleinere surfboards mee aan het bouwen.
Maar het gedraagt zich als piepschuim in de zin dat het drijft, neem ik aan. En dat het ook
het is
groeit.
Licht. Ja, het is licht. En, ja. en het groeit dus gewoon. Dus je hebt een soort korrels en dat groeit dan als het ware. Dus je maakt een mal als het ware en daar groei je dan je surfboard.
En als je onderweg een stukje verliest, groeit het dan weer aan? Of zie ik dat verkeerd?
Nou, dat zover is het nog niet. Nee, dus uiteindelijk hebben we gewoon gerecycled piepschuim ook moeten gebruiken. Want uiteindelijk hebben we delen van het bord kunnen bouwen met dat mycelium.
Ja.
Maar het begon natuurlijk met het idee van, jeetje, we kunnen een bord bouwen van schimmeldraad.
Ja.
En ik weet wel iets wat ik daarmee wil doen. Want ik wil die plastic flesjes uit Zweden.
Die zaten nog in je hoofd. Nou,
die zaten in mijn hoofd. Ja, ik dacht van, ik ga naar Londen
windsurfen. Die moeten eruit.
Ja. Van Oslo naar Londen, dat klinkt ook goed.
Ja.
Toen ben ik naar Londen gegaan. Plastic flesjes daar uit de Thames verzameld. 4 uur in de trein. 5 minuten plastic flesjes opruimen. En weer 4 uur terug met de trein. Ja. Zo ging dat.
Jeetje.
Dat ligt er helemaal vol als je weet waar je moet zijn. Dus nou, met die flesjes zouden we dan een boord bouwen. Maar uiteindelijk hadden we ook van die tocht die natuurlijk een maand duurde, hadden we een duurzaam boord nodig. Een boord wat sterk genoeg was.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we gerecycled piepschuim en flas gebruikt. Maar daar ben ik dus afgelopen zomer op van Oslo naar Londen gewindsurfd. Om dus dat plastic flesje, en dat is nog wel bijzonder. Op de derde dag ging ik op zoek naar dat eiland waar ik destijds die flesjes had gevonden. Daar ging ik naar op zoek en ik kon niet zo goed vinden. Want, nou ja, goed, probeer maar eens je smartphone en je touchscreen terwijl het regent. En probeer het maar eens te vinden terwijl je aan het surfen bent. En het eerste eilandje waar ik opkom, zijn allemaal onbewoonde eilandjes, rotseilandjes daar. Zie ik een flesje liggen en dat blijkt helemaal verweerd. Maar het moet net Energy te lezen. En dat is ook een Lucozade Engels flesje.
Tja.
Dus met dat flesje ben ik uiteindelijk dus...
Het heeft zo moeten zijn.
Ja. Ja. Nou, het werd nog mooier, want uiteindelijk kwam ik in Engeland aan. Vlak de dag voordat ik in Londen aan zou komen. Ik sliep onder mijn zeil. En ik moest dan wachten op het tij. Ik sliep onder mijn zeil. En ik moest wachten op het tij. En ik loop nog een stukje. Er is een vuilnisbak. Die peilt uit. En ik probeer dat bij elkaar te schuiven. En ik zie een flesje liggen. En het is precies hetzelfde flesje. Dus het ligt gewoon klaar om weg te waaien de zee in. En die 18 kilometer af te leggen.
Ja,
die
de andere kant op.
De andere kant op. Ja. Precies hetzelfde merk, precies dezelfde smaak, precies dezelfde grootte.
Tjonge.
Die twee flesjes.
Wat een mooie cirkel.
Dag, de cirkel was daar rond. En dat flesje heb ik toen afgeleverd in Westminster. Ik had nog brieven mee van alle Engelse NGO's van Greenpeace tot aan. En die hadden samen die brief opgesteld, maar ook een brief samen opgesteld met Coca-Cola. Ja. En die afgeleverd in Westminster. Ja.
Hey, en terug naar dat surfen zelf. Je zegt, ik sliep onder mijn zeil. Moet ik me voorstellen dat je maandlang in je eentje op zee bent en dat je elke nacht... Ik bedoel, hoe eet je dan? Je gaat natuurlijk af en toe aan land, dat snap ik wel. Maar
ik ging eigenlijk van land. Ik ging dus een dagtocht.
Ja.
Ik zit dan op een eilandje.
Ja.
Dus ik surf dan 8 uur. En dan,
Maar 8 uur surfen, ben je dan niet helemaal back af? En dat je dan de volgende dag denkt, ik moet even herstellen voordat ik weer vertrek? Of ga je de volgende ochtend gewoon weer door?
Ja, sommige dagen heb je natuurlijk zware dagen. Andere dagen valt er mee. Maar op een gegeven moment kom je erin.
Jeetje.
Dus met dat soort dingen echt. Ik ben ook wel eens de hele Rijn afgepeddeld.
Het is wel 28 afzien.
Dagen.
Tenminste, het klinkt alsof het een soort van de Robinson Crusoe activiteit is in je eentje.
Ja, maar dat is ook het mooie. En op een gegeven moment sta je... Het mooiste is denk ik, wat mij daaraan aantrekt, is dat je op een gegeven moment sta je op zee. Keiharde wind. Je ziet eigenlijk, de horizon is echt...
Je bent helemaal
tientallen
los.
Kilometers ver. Jij staat in je eentje daar op zee. Ja, dan, en dan dat je dan alles onder controle hebt en je schiet daar over die golven. En natuurlijk.
En wat zie je daar? Zie je daar dieren? Zie je vissen bijvoorbeeld?
Oh ja, tijdens die tocht zie je allerlei dieren.
Vogels?
Je ziet, ja, sowieso vogels, maar ook bruinvissen en heel veel zeehonden. Dat kom je allemaal tegen. Nee, maar ik denk dat dat gevoel van geweldig. Vrijheid, als je dus op die... dat gevoel van vrijheid als je op dat surfboard staat, dat is denk ik mooi. Als je alles onder controle hebt, dat is natuurlijk... Ja. Dat is
dat de ultieme vrijheid voor jou? Is dat
dat vind ik wel. Dat je alles in je eigen macht hebt en volledig onder controle in dat soort omstandigheden.
Ja,
dat geeft een heel groot, heel veel, ja, mij een fijn.
Ook daar gevoel. Hoor ik weer een paradox in een beetje. Hè? Dat je in je eentje helemaal in de zonder eigenlijk bezittingen of spullen bij je, maar ook niet zonder je met familie of geliefde of zo, in je eentje op een oceaan staat. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je vrij voelt, maar dat je helemaal in control bent. Ik denk dat veel mensen dat misschien anders zouden zien, omdat ze liever zouden hebben dat ze veel in control zouden hebben, zeg maar. Terwijl jij eigenlijk juist dus heel blij en in control bent als je niet veel
Het is een samenspel.
Meedraagt.
Het is een samenspel van dat je je lichaam helemaal kent.
Ja.
Weet je, je bent op een gegeven moment helemaal, je weet hoeveel je moet eten, je weet hoeveel je moet drinken, je weet hoeveel kracht je hebt. En als dat allemaal samenkomt op zo'n moment dat je, en dan zit je zo in de zone. Dat is het. Je zit volledig in de zone. Ja. Dan dat is natuurlijk het mooiste
op jezelf
wat er is.
Teruggeworpen.
Ja, je hebt de concentratie, het momentum van zo'n campagne. Want iedereen om je heen is maar met één ding bezig. Natuurlijk, ik ben aan het surfen, maar op de kant is mijn team bezig.
Precies.
Die MP's, die parlementsleden te mailen. We zijn met media bezig. Alles gebeurt tegelijkertijd.
En hoeveel mensen zijn daar bezig op het land voor jou, denk je?
Nou, ik heb een team van een stuk of 11 mensen, freelancers, heel veel vrijwilligers. Hè? Dus als je nog vrijwilliger wil worden, dan kan dat. En ik heb een stichting hierachter zitten.
Ja.
Maar het mooie, en dat is waarom je campagnes voert, je creëert momentum.
Ja.
Mensen moeten op een bepaald moment ergens zijn. En doordat je al die mensen op hetzelfde moment hetzelfde laat denken en doen, ontstaat er meer. Daardoor staan er uiteindelijk MP's op je te wachten, omdat jij al die moeite hebt gedaan, omdat jij 30 dagen op die plank hebt gestaan, omdat iedereen daarop gefocust is. Daarom ga ik niet gewoon met de trein, want dan word ik niet ontvangen in Londen.
Nee, je moet opvallen, gezien worden, maar ook
en
gewoon veel beweging creëren.
De, precies, de andere NGO's, de andere milieuclubs ook meekrijgen en de Coca-Cola's.
Ja, dat snap ik. Het creëren van een momentum, dat is misschien een mooie om te onthouden. We zullen op de website ook links zetten. Mochten mensen zich aan willen melden als vrijwilliger bijvoorbeeld, dat ze je kunnen vinden. Ik denk dat we langzaam een beetje al aan het eind van het gesprek zijn gekomen. Dat is best wel snel eigenlijk. Toch hebben we wel een goed idee gekregen. Ik heb ook wel een beetje een idee gekregen waar jouw hart harder van gaat tikken, zeg maar. Maar toch hebben we als slotvraag nog iets bedacht. Stel dat je helemaal geen beperkingen zou hebben en dat alles mogelijk zou zijn. Is er dan iets wat jij wil bereiken in het werk wat je doet, of daarbuiten eventueel? Maar wat is jouw ultieme droom, zeg maar, wat je wil bereiken?
Het ligt voor de hand natuurlijk om te zeggen dat er geen plastic vervuiling meer is.
Ja,
en dat we
is een hele mooie droom overigens.
Gedragsverandering moeten, moeten
daar is niks
maken
aan.
Met z'n allen. Ja. Maar het grappige is, maar misschien, dan wijd ik alweer veel te veel uit, maar als ik over plastic nadenk, dan denk ik... Plastic is gemak. Plastic is vaak ook een soort vrijheid. En uiteindelijk gaat alles, denk ik... Hè, elke beweging is een aanstotende en afduwende kracht. Of aantrekkende, afstotende kracht tussen vrijheid en eerlijkheid en rechtvaardigheid aan de andere kant. En dat is denk ik die balans, die moeten we goed in oogschouw houden. We leven in een steeds verder individualiserende maatschappij, waarbij vrijheid steeds belangrijker wordt. Maar die rechtvaardigheid, die mag wat mij betreft meer aandacht krijgen.
Ja, ik vind het een wederom iets om over na te denken. Ook een paradox hoor ik hier weer in. De vrijheid tegenover juist het jezelf vastdraaien in een systeem waar je dus uiteindelijk het onderspit delft. Marijn, ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik vind het heel leuk om je beter te leren kennen. En ik volgde je al langer als plastic soepsurfer, maar nu nog beter. En je hebt een paar mooie concepten toegelicht. En daar danken we je voor.
Ja, dankjewel.
Heel veel succes.
Ja, Jullie bedankt.
Bedankt voor het luisteren.
Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl.
Graag tot de volgende keer.